Broeders en zusters, goedemorgen. Ja, soms verloopt het weekend wat anders dan gepland, hè? En krijg je opeens vrijdagavond een telefoontje of je hier wil verschijnen. Ja, dan zeg je, ja, dat kan natuurlijk ook niet anders met zo'n achternaam, hè? Maar dat is absoluut geen straf. Ik zei de vorige keer al, het is voor mij echt genieten, hoor, hier in de zangdienst, hè? Met zo'n combo. De vorige keer heb ik al gezegd, een geweldige bediening, maar dat ervaar je ook echt als je hier bent. Fantastisch. Vroeger hadden wij een voorganger uit Amersfoort, Broeder de Groot, en als hij dan bij ons kwam in Den Haag, dat was zo één keer in de twee maanden, dan zei hij altijd, ik heb genoten van jullie zangdienst. Kennelijk was dat daar toch wat anders. Nou, dat is tegenwoordig bij ons in Den Haag ook wat anders, en dan is het echt genieten als je hier bent. Luther zei het vroeger al, hè, zingen, dat maakt het hart week, dat maakt het hart ontvankelijk voor de boodschap van de Heer. Dus heel veel zegen met jullie bediening. Dat koor, geweldig, fantastisch. Ik ben er in elk geval door opgebouwd. En dan moet de preek nog beginnen, kun je nou? Dus als je van die preek helemaal niks begrijpt, ga je toch opgebouwd naar huis, toch? En Jan Bramer natuurlijk heel veel sterkte van hieruit. Hè? Veel zegen en we zullen ook voor hem bidden. Absoluut. Geweldig, je begon te bidden en over dat ene zinnetje in dat lied. Ik vond het een fantastisch lied ook, een mooie melodie. Maar ik had precies hetzelfde, als mijn kracht vermindert. Geloof je nou echt dat Paulus minder kracht heeft in het koninkrijk van God dan dat hij hier op aarde had? Nogmaals hoor, ik vind het een fantastisch lied, maar over dat zinnetje moet je maar eens nadenken. Daar gaan we het vanmorgen namelijk over hebben. Vermindert je kracht, geloof je dat? En als je het niet gelooft, moet je het voortaan ook maar niet meer zingen. Lucas 10, zou je alsjeblieft willen opzoeken, Lucas 10, en dan lezen we vers 21 tot en met 24. Lucas 10, vers 21 tot en met 24. En terwijl jullie dat opzoeken, doe ik de hartelijke groeten van Annette. Die is gewoon naar Den Haag, kinderdienst vanmorgen. En weer voorbereiding voor... wij hebben elke eerste zondag van de maand namelijk kinderclub. En kinderclub, dat is een evangelisatieactiviteit bij ons in de gemeente, waarin we op scholen in de buurt en weet ik veel waar... bekend hebben gemaakt dat de eerste zondag van de maand een soort evangelisatie is voor kinderen. Met natuurlijk in ons achterhoofd dat dan ook die ouders meekomen en dergelijke. Nou, we zijn 2,5 jaar geleden begonnen met 6 kinderen en er zijn er inmiddels 22. Zeker, ja. Dankzij het gebed, dankzij veel inzet en voorbereiding en dergelijke. Maar dat is een fantastische activiteit, dus daar is al net... de hartelijke groeten. Inmiddels heeft u denk ik Lucas 10 gevonden, hè? Excuus. Mag ik alsjeblieft mijn leesbril? Gelukkig had ik hem bij, het zou veel erger zijn als hij nog in Berkel lag. Hè? Maar op dat moment verheugde Jezus zich in de geest en zei, ik dank u, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijze en verstandige verborgen hebt en ze aan kinderen, jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het uw welbehagen. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader en niemand weet wie de Zoon is dan de Vader. En wie de Vader is dan de Zoon, en Hij aan wie de Zoon het wil openbaren. Als je dat leest, dan heb je toch direct een gebed in je hart? Tenminste, ik wel. Na zo'n zinnetje denk ik, o Heer, dat u toch ook alstublieft aan mij openbaart wie de Vader is. En hij keerde zich naar de discipelen en zei tegen hen alleen, zalig zijn de ogen die zien wat u ziet. Want ik zeg u dat veel profeten en koningen de dingen hebben willen zien die u ziet en ze hebben ze niet gezien. En te horen de dingen die u hoort en ze hebben ze niet gehoord. En dan wil ik het graag nog een keer in een wat meer eigen tijdsvertaling u voorlezen. En de pericoopverdeling is dan net even iets anders. Maar goed, na verloop van tijd kwamen de 70 discipelen weer bij hem terug. Heren, zeiden ze opgetogen, als wij uw naam gebruiken, dan doen zelfs de boze geesten wat wij zeggen. Hij antwoordde, ik zag Satan als een bliksemschicht uit de hemel vallen. Ik heb jullie alle macht, ik heb jullie macht gegeven over al de krachten van de vijand. Jullie zullen slangen en schorpioenen vertrappen. Wij komen soms zelfs bij mensen en die weten dan tot twee cijfers achter de komma te vermelden wat het verschil is tussen een slang en een schorpioen. Maar waar gaat het nou om in deze tekst? Waar gaat het nou om? Dat je ze vertrapt. Ja, als je dat niet doet, dan is het vol evangelie een praatclub. En dan zouden we er over 30 jaar nog over te praten dat we het eigenlijk zouden moeten doen. En ik kun je misschien wel tot vier cijfers achter de komma aangeven waar het verschil in zit. Maar volgens mij staat het hier. Natuurlijk moet je verschil weten. Zeker. Maar je moet ze wel vertrappen. Belangrijkste is niet dat de boze geesten doen wat jullie zeggen. Waar jullie vooral blij om moeten zijn, is dat jullie namen in de hemel geregistreerd staan. En op dat moment bracht de Heilige Geest in Jezus een geweldige blijdschap teweeg. Hij sprak, Vader, Heer van hemel en aarde, wat geweldig dat u deze dingen hebt verborgen voor intellectuelen en geleerden, maar u hebt ze bekendgemaakt aan kinderen. Dank, ik ben behalve de Vader. En niemand weet wie de Vader is, behalve ik en de mensen aan wie ik het wil bekendmaken. Daarna keek hij zijn discipelen aan en zei, het is een enorm voorrecht dat jullie dit allemaal mogen zien. Vele profeten en koningen hebben naar gehunkerd te zien wat jullie zien. En te horen wat jullie horen. Broeder, zuster. Ja, zo noemen we elkaar. Broeder en zuster. En zo noemen we elkaar omdat we allemaal dezelfde Vader hebben. Onze Vader die in de hemelen zijt. Waar zijn jullie? Ja, de vragen komen snel vanmorgen, hè? Waar bent u? Waar leeft u? Waar verblijft u? Samen zijn wij bezig, samen, jullie in Alphen, wij in Den Haag, samen met elkaar als lichaam van Christus, samen zijn wij bezig om te groeien en te ontwikkelen van kind naar zoon. Van kindschap naar zoonschap. Zoonschap, dat is een situatie, een status, waarmee bedoeld wordt een bepaald niveau in de geestelijke ontwikkeling. Paulus zegt, als je je bekeert, dan ben je een kind van God. Leef je als een kind? Denk je als een kind? Maak je ook de fouten van een kind? En ik hoop dat daar ook ruimte voor is. Want over het algemeen is het zo dat ik in mijn leven het meest geleerd heb van de fouten die ik gemaakt heb. Maar sta je jezelf dat ook toe? Sterker nog, is er ook een no-blame cultuur hier. Kun je daarmee omgaan als een ander fouten maakt? Kun je ermee omgaan als je zelf fouten maakt? Nou, dat was de tweede vraag. Denk er maar eens over na. Hè? Maar als je kind bent, dan leef je als een kind. Dan gedraag je je als een kind. En maak je dus ook de fouten van een kind. Enzovoorts. Kortom, alles is kinderlijk. Echter, net zoals het in het natuurlijke gaat op deze aarde, is het de bedoeling dat een kind groeit en ontwikkelt. Zo is dat dus ook in het Koninkrijk van God. Broeders, zusters. Onze groei en ontwikkeling vraagt van ons een heel permanent bewustzijn van onze positie in Christus. Het vraagt van ons een permanent bewustzijn van onze plaats in het Koninkrijk van God. Het vraagt dus om een heel permanent bewustzijn, je macht uitoefenen. Dat is namelijk waar ik in Den Haag mee bezig ben met zo'n serie. Je macht uitoefenen. Daniël 12 vers 7 zegt het al, hè, en belooft het ook. Er komt een einde aan de macht, aan de verbrijzeling van de macht van Gods volk. Broeders en zusters, dat zegt hij in een profetie dat Jezus Christus als levende zoon van God, gezeten naast de Vader op de troon, overwinnaar over duivel en dood, die macht met ons wil delen. Jezus Christus heerst. Niet de griep, hè, dat hoor je wel, hè? Het heerst. Nee, Jezus heerst. En wij mogen met hem heersen. Maar als je daar vandaag niet mee begint, als je daar vandaag niet mee doorgaat, dan blijft die macht verbrijzeld. En zo simpel is het. Oké, nou, daarbij zijn we in Den Haag mee bezig, hè, om daar ons bewust van te zijn, permanent bewust te zijn, dat wij macht mogen uitoefenen. Je macht als christen leren uitoefenen. Permanent bewust zijn. Waar leef ik? Koninkrijk van God. Wie ben ik? Een kind van God. Het Koninkrijk van God openbaren. Dat gaat niet vanzelf. Dat wordt geopenbaard in jou. En jij openbaart het weer in deze wereld. Wij zijn het lichaam van Christus. Hij is het hoofd, wij het lichaam waarin en waarmee hij werkt. Hoef je toch weinig fantasie voor te hebben. Je hebt een lichaam nodig om iets uit te dragen, om iets te doen, om iets te bereiken, om iets te zeggen enzovoorts. Nou, dat zijn wij. Het Koninkrijk van God openbaren. En als deze zaken je duidelijk en krachtig voor ogen staan in je leven, als ze verankerd zijn in je denken, als je helder voor de geest staan, als je je dat bewust bent, dan geeft dat kracht. Dan is dat kracht. En dan komt dat ook heel krachtig over. Vraag dat maar eens aan een topsporter. Hoe duidelijker hij of zij zijn doel voor ogen heeft, hoe groter de motivatie is om het te bereiken. Een paar weken geleden, toen hadden we in Heerenveen, in Tialf, weer van die schaatswedstrijden. Nou weet ik niet precies wat het was, Europese kampioenschappen of wereldkampioen of bekerwedstrijd, weet ik het precies. Maar Sven Kramer, die gaf een interview. En hij fixeerde zich op twee afstanden, de 5 kilometer en de 10 kilometer. Speciaal daarvoor had hij getraind. Speciaal daarvoor, want die wilde hij winnen. Dat stond hem heel helder voor de geest. Niet de 500 meter, niet de 1500 meter, die twee afstanden. Daar was hij het hele jaar op gefixeerd. Daar had hij zijn best voor gedaan. Dat was voor hem de motivatie. Hij heeft ze ook allebei gewonnen. Geweldig, fantastisch. Maar om aan te geven hoe duidelijker je je doel voor ogen hebt, hoe gemotiveerder je kunt zijn om het ook na te streven. Nogmaals de vraag, staat je doel in geestelijk opzicht je helder voor ogen? Weet je wat je wilt? In onze ontwikkeling van kind van God naar zoon van God ondervinden wij tegenstand. Nou, dat kwam vanmorgen ook al in de gebeden naar voren, in de gesprekken. Soms veel tegenstand, geestelijk, lichamelijk. En Petrus zegt, de duivel die gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie die zal en kan verslinden. En soms voelt het ook zo, hè, dat je je verslonden voelt. Ja, en dat ervaren wij soms matig, soms heftig. Maar tegenstand is er. Eén ding, de duivel zal er echt alles aan doen om onze ontwikkeling te blokkeren. En de vorige keer dat ik hier was, heb ik dat al aangegeven. Hè? Weet je wel, met een stukje van weerspannigheid. Hè? Toen vroeg ik nog van wie heeft er in het leger gezeten, weet je wel. En als je in het leger hebt gezeten, dan weet je dat het eerste wat je probeert bij de vijand, is de opbouw te dereguleren, hè? Te ontregelen. Dus wat probeer je dan om die communicatie te verstoren? Zodat er in elk geval geen onderlinge communicatie is, zodat er geen opbouw kan plaatsvinden en dergelijke. Nou, dat is wat weerspannigheid ook doet. Die dereguleert de communicatie. De verticale relatie en de horizontale relatie. Hè? Soms doe je wel eens dingen waarvan je denkt van, nou, dat is nou niet handig geweest. En dan voel je je minder vrij in je contact naar God. En daardoor voel je je vaak ook geremd in het horizontale contact. Hè? Tenminste, ik herken dat heel goed. Ik zie jullie zo kijken van, ha? Ja, dat maak je toch allemaal mee? He, en soms doe ik wel eens iets in de auto dat ik even te snel ben en dan zeg je dan net tegen mij van moet dat nou weer? En dan zeg ik direct, joh, bemoei je niet mee, mens, moet dat nou? He? Dus als die verticale relatie niet goed is, dan is die horizontale, dan wordt ook direct ingewerkt. En dat, heel klein voorbeeldje, maar zo werkt het wel door in je leven en vooral als je dat laat bestaan. Nou, oké, okay. Weerspannigheid blokkeert. En van die blokkade krijg je uiteindelijk last. En dan krijg je onrust. En dan krijg je onvrede. En dan word je onzeker van. He, wat je vanmorgen bad. Verwerping bijvoorbeeld. Iedereen hier in de gemeente is geweldig. Kan fantastisch zingen, spelen, bidden. Behalve ik. Het is voor iedereen in deze wereld. God heeft voor iedereen zijn zoon geofferd. Maar ja, ik ben toch wel een apart geval. Broeders en zussen, zomaar twee voorbeelden van tegenstand. En volgens mij is er heel veel bekend over die tegenstand hier in de gemeente. Misschien hebben jullie ook wel een soort infotheek of weet ik veel wat. Hè? Rita bij ons is daar altijd mee bezig. Je hebt iets in je gedachten, je wil er iets over weten, je kunt haar aanschieten. Nou, jullie zullen misschien ook wel zoiets hebben. En anders kun je het misschien zo zelf al vanuit je eigen denken reproduceren. Hè? Maar realiseer je, alsjeblieft, telkens weer, dat je niet strijdt tegen vlees en bloed. Niet tegen jezelf. Niet tegen de ander. Maar tegen de duivel en zijn demonen. Hè? Efeze 6. Wees je dus permanent bewust van de dreiging en de tegenstand. Maar dus ook permanent bewust dat de mens geïnspireerd wordt. Geïnspireerd wordt tot het doen van zaken. Goede zaken, slechte zaken. Maar er zit inspiratie achter. Broeders, zusters. Zijn wij dan overgeleverd in onze ontwikkeling naar het zoonschap aan de willekeur van onze tegenstander? Aan de macht van onze tegenstanders? Nou, de reacties zijn maar heel sumier. Nee, daar zie ik iemand nee schudden. En voor de rest? Ja, wat geloof je nou? Zijn wij overgeleverd aan de willekeur van onze tegenstanders in onze ontwikkeling naar het zoonschap? Wie is daar nu bepalend in? De vorige keer dat ik hier was, heb ik gezegd, je moet invloed uitoefenen daar waar je invloed kunt uitoefenen. En dat is alleen in je eigen leven. Nou, oefen dat dan uit, die invloed. Probeer niet het leven van een ander te veranderen. Dat gaat niet lukken. Wat wel kan veranderen, is je eigen leven. Daar ligt je invloed. Wij zijn daar niet aan overgeleverd, aan de willekeur van onze tegenstander. Zeker niet. Nee, 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 nee en nogmaals nee. Dat bepalen wij voor een groot gedeelte zelf. En daar word je ook in bemoedigd en in versterkt, toch? Daar maak je ook dingen in mee, soms heel direct en soms heel persoonlijk. Een klein voorbeeldje daarvan, dat kan ik hier gerust vertellen. Twee weken geleden overleed er bij ons in de gemeente een oudere zuster. Die had aan mij van tevoren gevraagd, Willem, als ik overlijd, zou je dan alsjeblieft de uitvaarddienst willen verzorgen? Ja, en ook toen had ik al die achternaam van dienst. Dus ja, prima, geen probleem. Die zuster had 6 kinderen. 2 daarvan zitten bij ons in de gemeente. 1 daarvan is verstandelijk beperkt. 4 niet, vijandig enzovoorts. Dan krijg je berichten door van, zou je hier rekening mee willen houden? Denk je daarom? Dat zou wel eens moeilijk kunnen zijn. Nou ja, en als je dan een aantal van die berichten hebt gehad, dan denk je, verhip heb ik dat weer. Ja, en dan je eerste uitvaarddienst dat je mag verzorgen. Nou ja, jullie hebben mij nu een paar keer meegemaakt. Soms ben ik wel eens enthousiast en zeg ik dingen, nou ja, die in een preek minder erg zijn. En op een bruiloft misschien om gelachen zou kunnen worden. Maar op een uitvaarddienst, dan denk je van, bleh. Dus er ging van alles malen in mijn systeem. En ik denk van, oh heer, hoe moet dat toch tot een goed einde gebracht worden? Nou ja. En toen dacht ik, heer, zou u mij nou alsjeblieft ook in dit opzicht eens persoonlijk willen bemoedigen? En toen las ik Handelingen 18, vers 10. Wees niet bang. Spreek vrij uit. Laat u niet het zwijgen opleggen, want ik ben met je. Niemand zal een vinger naar je uitsteken. Dus met grote vrijmoedigheid heb ik naar die dienst mogen leiden. Om maar aan te geven dat in onze tegenstand de duivel het niet voor het zeggen heeft, maar dat je in relatie met God gewoon antwoorden krijgt op je levensweg. Waar zijn wij dan aan overgeleverd? Aan ons geloof en bewust zijn dat de mens in Christus leeft in het Koninkrijk van God. Rechtens vrij van elke zonde schuld en van elke zonde last. Sommige mensen die sjouwen heel wat mee in hun leven. Alsjeblieft neem daar afstand van. Wij zijn rechtens vrij van elke zonde schuld en zonder last. Tenminste als je vergeving vraagt, hè, nadat je hebt gezondigd. En dit is de boodschap die wij van hem hebben gehoord en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat we niet gezondigd hebben, maken we hem tot leugenaar en is zijn woord niet in ons. Kinderen. En Johannes zegt, lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde van de hele wereld. Alsjeblieft, dat kan tot het verleden behoren. Daar hoef je niet meer mee rond te lopen. Dat heeft afgedaan. Onze verzoening met God is het offer wat Jezus Christus heeft gebracht. En met zijn eigen leven namelijk tot stand heeft gebracht, heeft gerealiseerd. Zodat wij in elk geval niet krijgen wat we verdienen. Het loon op de zonde is de dood. Maar dat wij wel krijgen wat we eigenlijk niet verdienden. Leven Gods, in Gods koninkrijk. En dat is nu eigenlijk de definitie van genade. Er valt niets te verdienen. Helemaal niets. Je hoeft alleen maar uit genade te leven. Ik zou bijna weer zeggen, in de opmaat naar Pasen, denk daar maar eens over na. En reken dan alsjeblieft af met het verleden. Want dat verleden wat de duivel zo graag in je leven in stand wil houden, dat is er niet. Sommige mensen die denken dat hun namen ergens staan genoteerd en dat God het allemaal bijhoudt als waren het een soort Sinterklaasboek. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt door het geloof van de werking van God die hem uit de doden heeft opgewekt. En hij heeft u, toen u dood was in de overtreding en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt, door al uw overtredingen te vergeven. En het handschrift, daar hebben we het, het boek, hè, het boek wat vol stond met opmerkingen en weet ik voor wat, dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En Jezus heeft het uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en machten ontwapend, openlijk ten schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Weet u, dat boek dat is er niet meer. Dat bestaat niet meer. Hou het dan ook niet in je leven in stand. Ga daar ook niet over in discussie. Reken ermee af, anders doe je Jezus tekort. Zo simpel is het. Dan doe je Jezus tekort. En zijn werking. Alsjeblieft, richt je alleen op de toekomst. En wat voor toekomst hebben we? Heerlijke toekomst, hoopvolle toekomst. Weet je er toevallig nog een tekst van? Juist, Jeremia 29 vers 11, Gerrit. In de EOVisie stond een heel leuk artikel. Hè? Mensen hebben onderzoek gedaan naar wat dan de meest gebruikte bijbeltekst is in situaties dat mensen het moeilijk hebben of op zoek zijn naar troost waarvoor je bad. Of weet ik. Jeremia 29 vers 11. Ik weet welke gedachten ik over u koester, luidt het woord des Heren. Gedachten van vrede en niet van onheil. Om een hoopvolle toekomst te geven. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Jeremia 29 vers 11. Dit bewustzijn. Dit bewustwordingsproces. Dat is kracht. Geen twijfel. Geen onzekerheid. Geen innerlijke discussie. Met die duivelse stem in je. Is het wel zo? Werkt het wel zo? Ja, bij een ander, maar bij jou enzovoorts. Duidelijk zijn, streep trekken, vooruitkijken. Dat is kracht. Dat is leven. De vorige keer heb ik al eens aangegeven. In het werk wat ik doe, de cursus die ik geef, daar kom je heel veel onzekerheid tegen. Echt, hè? Zeker ook in het lesgeven. Dan moeten we altijd opdrachten maken. Nou, om beurten antwoorden vragen. En dan zeg ik, weet je het zeker? Dan zie je wel zitten. Oh, dan heb ik het vast fout gedaan. Weet je zo, hè, dat idee. Waarom vraag je het nou nog een keer? Ben je er nou zeker van of niet? Weet je het of niet? Ja, toch? Helder zijn, duidelijk zijn. Dat is kracht. Er bestaat namelijk geen krachtiger mens dan iemand die zich geliefd en gesteund weet. Zal ik nog zeggen? Er bestaat geen krachtiger mens dan iemand die zich geliefd en gesteund weet. Broeders, zusters, realiseer je daarom zo vaak je maar kunt, ik ben geliefd door God. God heeft zijn Zoon Jezus Christus geofferd om ook mij weer in zijn liefde aan te nemen als kind. Weet je dus geliefd door God? En laat het alsjeblieft niet alleen bij weten, maar voel je ook geliefd door God. Neem daar bewust de tijd voor om dat op je in te laten werken. Heel veel mensen zijn uren bezig met wat ze voelen van de vijand. Nou, daar hebben we nou een streep achter gezet. En dan krijg je heel veel tijd en ruimte en energie om je tijd om je te voelen wat je met God meemaakt. Toch? Om te weten wat je in zijn koninkrijk mag beleven. Om te fantaseren over die hoopvolle toekomst, hoe die er voor jou persoonlijk uitziet. En dat maar naar je toe halen. Ruim baan te geven, te maken in je leven voor die hoopvolle toekomst. Door je te verplaatsen in het feit dat je een geliefd kind van God bent. Hoeveel tijd gaat er niet verloren aan gedachten met onmogelijkheden? Maak ruimte voor gedachten met mogelijkheden. Haal dat maar naar je toe. Neem daar ook bewust de tijd voor. Koester je jezelf daarin. Ik ben geliefd door God. Toch? Ik hoop dat je daar emotie bij krijgt. Ik hoop dat je daar gevoel bij krijgt. Als je straks in de auto zit, dat je yes, en dat is het. In plaats van dat je voor het verkeerslicht staat en denkt van nou groene wordt het niet, schiet het op. He, maar dat je denkt van yes, ik ben een geliefd kind van God. Weet u dat wij zo geschapen zijn, dat onze diepste basisbehoefte is dat wij onvoorwaardelijk aardig gevonden willen worden en ook anderen aardig willen vinden. Het is een ingeschapen, een natuurlijke neiging om elkaar te steunen. Gisteravond zag ik er toevallig nog zo'n tv-reclame van. Nou, dat doen jullie ook hier in de gemeente, denk ik, hè? Kijk, geweldig. Pastoraal, diaconaal, maatschappelijk enzovoort, hè, waar nodig. Help je elkaar, toch? Ben je fan van elkaar? Ja, en is de gemeente een soort fanclub? Ieder. Toch? Fanclub van Christus, toch? Ja. Zo zou je dus eigenlijk de gemeente ook kunnen omschrijven. Iedereen die in een veranderingsproces zit. Veranderingsproces, hè, loskomen van de aarde, je plaatsen in de hemel en dan in die hemel ook nog van kindschap naar zoonschap, die heeft steun en support nodig. Dan moet je op de tribune zitten en zeggen, je doet het geweldig, doorgaan. Ja, als ik langs de lijn zou zeggen, van, nee, dat moet zo niet, joh, dat kan anders. Daar word je niet vrolijk van, daar heb je mij niet voor nodig, heb ik de vorige keer al gezegd. Daar heb je gewoon een spiegel voor nodig en een heel oprecht hart. En dan weet je zelf heel goed wat er anders kan. Mij heb je nodig om te zeggen, doorgaan, yeah. He, net als bij Sven Kramer op de bord rammen, door, en dan kom je wel die 10 kilometer. Fan zijn van elkaar, elkaar helpen, elkaar bemoedigen, opbouwen, voorthelpen. Wij doen dat, hè? Jullie doen dat hier in de gemeente, wij doen dat in Den Haag, en als met elkaar om dat doel te bereiken. Gods liefde ervaren, Gods liefde delen. Let even op de volgorde, Gods liefde ervaren en Gods liefde delen. Wat je niet hebt, kun je ook niet geven. Maar Gods liefde ervaren en Gods liefde delen. En als het lukt, doe dat dan ook nog een beetje enthousiast. Als ik niet enthousiast ben, worden jullie het zeker niet. Zo simpel zit het ook in elkaar. En daarom zegt Paulus in Romeinen 14, het koninkrijk van God, weet je hoe je dat ervaart? Dat ervaar je in rechtvaardigheid, in vrede en in blijdschap. Ja, heel goed. Ja, dat ervaar je. Kijk, het koninkrijk Gods wordt als zodanig getypeerd. Nou, dat is fantastisch. Maar zo ervaar je het, zo mag je het ervaren. En als je in dat koninkrijk leeft, dan dunkt me dat je dat ervaart en ook weer uitdeelt. Toch? Rechtvaardigheid, vrede en blijdschap. Er bestaat geen krachtiger mens dan iemand die zich geliefd en gesteund voelt. Onze Heer Jezus Christus werd verwekt door Heilige Geest. Matthäus 1, vers 20. Jezus werd gedoopt, vervuld in Heilige Geest. Matthäus 3, vers 16. Jezus Christus werd gezalfd door Heilige Geest. Lucas 4, vers 18. Jezus Christus werd geleid door Heilige Geest. Matthäus 4, vers 1. Jezus Christus was vol van kracht van Heilige Geest. Lucas 4, vers 14. En in vers 21 van Lucas 10 hebben wij met elkaar gelezen. En op dat moment bracht de Heilige Geest in Jezus een geweldige blijdschap teweeg. Dan voel je je krachtig. Ik heb dat al op mijn werk. Als er een paar dagen bij Dura echt van alles goed gaat, dan denk ik, wauw, dit wordt een succes. Toch? En dat het een week later weer anders kan zijn. Maar op dat moment voel je je krachtig. Zeker. Moet eens kijken wat de Heilige Geest in Jezus tot stand bracht. En hoe geweldig krachtig dat was. Ook wij hebben de Heilige Geest. Leidt ons, vervult ons, enzovoorts, enzovoorts. Geliefd door God. Gesteund in vele opzichten door Gods Geest, Heilige Geest. Broeder, zuster, wat een geweldige innerlijke kracht. Wat een innerlijke kracht geeft dat als je jezelf dat permanent bewust bent. Deze innerlijke kracht, die doet mij staan. Die laat mij staan. die laat mij hoe langer hoe meer opstaan uit de dood in het leven, tot permanente bewustzijn. Die laat een ander opstaan. He, Annette, mijn partner, de kinderen, in gesprekken die je hebt, de hulp die je elkaar kunt bieden. Die laat de ander staan, opstaan uit zonde, opstaan uit ziekte, opstaan uit de dood. En die opstandingskracht van Jezus Christus mag en kan in ons werken als wij ons bewust zijn van onze plaats en positie. Plaats, het Koninkrijk van God. Positie, een geliefd kind van God. Geliefd door God, omdat God er alles voor heeft over gehad. En gesteund door Heilige Geest. In wijsheid, in liefde, in kracht, enzovoorts, enzovoorts. Het kunnen en mogen ervaren van die opstandingskracht van Jezus Christus in je eigen leven, dat geeft een geweldige kracht. En deze kracht mogen we, moeten we, ja moeten, dat is zo'n vreemd woord in dit verband toch, mogen we, willen we uitoefenen. Reeds bij onze bekering heeft Jezus het al gezegd, hè? Maakt de Geest het ons duidelijk. Hebben wij macht ontvangen. Allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om een kind van God te worden. Johannes 1 vers 12. Bij onze bekering is dus ons de bevoegdheid gegeven om in de naam van Jezus Christus handelend op te treden. Handelend op te treden. Handelend op te treden. Niet te twijfelen. Er zitten 63 in de zaal die het beter kunnen. Ik ben nummer 61. We hebben macht gekregen om handelend op te treden. Tegen elke vorm van weerstand. Zodat de openbaring van het Koninkrijk van God in ons en door ons ruimte krijgt. Naarmate wij gebruik maken van die bevoegdheid van de ons verleende macht in de naam van Jezus Christus, ontwikkelt onze innerlijke kracht. Kracht is namelijk gebaseerd op vertrouwen. Vraag dat maar aan Sven Kramer. Weet je hoe hij dat vertrouwen opbouwt? Nou, kom op mannen. Hoe bouwt hij nou? Ja, maar door te trainen en te trainen en te trainen. En nog beter te trainen. En dat hij in zijn hoofd heeft, die tijd wil ik hebben. En zit ik er al bij of nog niet? Dan moet ik misschien nog wat meer oefeningen doen. Zo ontwikkelt zich kracht. En zo ontwikkelt zich vertrouwen. Door te trainen en te trainen. En een schema aan te houden. Weet je hoe je je leven kunt organiseren? Als je je leven kunt analyseren. En als je precies in analyse weet van, dat wil ik bereiken. En ik lig op schema. En als je niet op schema ligt, nou dan praat je daarover met God. En dan praat je daarover met Jezus. En als dat nog niet voldoende is, dan praat je daarover met je broeders en zusters in de gemeente. En die helpen je, die steunen je, die zijn fan van je. Want je gaat door. Trainen. Gewoon doen. Daar krijg je vertrouwen van. En vertrouwen, dat geeft kracht. Dus onze innerlijke, geestelijke kracht ontwikkelt zich naarmate wij dingen doen. Naarmate wij dingen hanteren. Nadat wij dingen toepassen, uitoefenen, uitspreken, beleiden, proclameren, enzovoorts, enzovoorts. Weet ik van wat voor woorden je ervoor hebt als je het maar doet. De discipelen die door Jezus Christus 2 aan 2 zijn uitgezonden, die hebben geweldige dingen met elkaar beleefd. En ze staan er zelf versteld van. En toen ze de aan hun verleende macht uitoefenden, nou, wauw, geweldig. Soms heb je wel eens van die momenten in je leven, hè? Maak je wel eens van die dingen mee, toch? Jarenlang kan dat nog meespelen, denk je van, oh, wat was dat toen een geweldige ervaring. Annette en ik hebben samen met anderen 35 jaar geleden leiding gegeven aan evangelisatie werkweken die wij toen met de jeugd van Den Haag organiseerde. Eerst op de Schelling 4 jaar, later 3 jaar in nauwe samenwerking met Jan Fluit en zijn gemeente Hogeveen. Op een van die weken, op een van die avonden, hebben wij dingen beleefd die vergeet ik mijn hele leven niet meer. We hebben gebeden met elkaar. Er was iemand die was doof aan één oor, werd instantelijk genezen. Iemand die wilde dolgraag bevrijd worden en de Heilige Geest ontvangen. Op een geweldige manier. Nou, enzovoorts, enzovoorts. Hij schreef een kaart naar huis. Ik beleef hier de hemel op aarde. Als je zulke dingen meemaakt, nou, wauw, dat is kracht. Dat draag je de rest van je leven mee. En dat is motivatie om door te gaan. Ik heb de Satan uit de hemel zien vallen, zegt Jezus. Geweldig. Wonderen meegemaakt. Ze waren er opgetogen van. En wat zegt Jezus dan? Die wordt vervuld van blijdschap door de Heilige Geest. Wauw! Niet van Toch, hij wordt door de Heilige Geest ontzettend vervuld met blijdschap. Nou, wat zal dat ruimte gemaakt hebben? Wat zal dat een ontspanning hebben gegeven? Wat zal dat een vrede hebben gegeven en een rust en een acceptatie naar elkaar. Ik denk van, fantastisch dat ik dit, dat we dat met elkaar meemaken. Ik heb de Satan als een bliksemschicht uit de hemel zien vallen, sprak Jezus. Fantastisch. Van spanning naar ontspanning. Van onrust naar rust. Van onvrede naar een diepe innerlijke zekerheid. Jezus zegt, geweldig. Geweldig. Ze hebben eerst een feestje gevierd met elkaar. Ze hebben er veel over gesproken. Vooral doorgaan. Maar toen kwam ook weer de ontnuchtering. Want Jezus herinnert zijn discipelen eraan dat de belangrijkste overwinning, namelijk hun positie en plaats in het Koninkrijk van God, hun staatsburgerschap in de hemel is. En zo geldt dat ook voor ons. Broeder, zuster, het grootste wonder heeft plaatsgevonden in je leven toen je je bekeerde en overging vanuit het koninkrijk van de dood in het koninkrijk van het leven. Onze overgang van het koninkrijk van de duivel naar het koninkrijk van God. Onze namen staan opgetekend, als ze nou toch ergens moeten staan, in het boek des levens. En als je ergens recht op hebt, is het? Leven. Je naam staat in dat boek. Daar moet je over fantaseren. Daar moet je mee bezig zijn. En het, wauw, ja. En dat klinkt misschien een beetje oneerbiedig, hè, want zo zijn we niet gewend te praten. Maar als je ergens recht op hebt, is het op leven. Want je naam staat in het boek des levens. En als je daar gebruik maakt van recht, dan doe je Jezus alle eer aan. Want hij heeft dat bewerkstelligd. Dan haal je dat naar je toe. Dat is macht uitoefenen. Dus niet alleen tegen de weerstand die wij ondervinden in onze geestelijke ontwikkeling, maar ook macht uitoefenen in het feit dat we gebruik maken dat onze namen staan opgetekend in het boek des levens. Onze geestelijke kracht en macht gaat veel verder dan het steeds alleen maar toepassen in de geestelijke strijd. Macht uitoefenen, je krachtig gedragen in de naam van Jezus Christus, komt ook tot uiting in elke vorm van communicatie. Toch? Als je straks koffie drinkt en je wenst elkaar een hele goede week, en je zegt van nou, benieuwd hoor, wat deze week weer zal brengen. Ja, weet het ook niet, veel succes. Of ben je dan bewust van de plaats die je hebt en de positie die je hebt? Wens je elkaar sterkte in Christus en beleef je de komende week in het Koninkrijk van God? Dat het niet altijd gemakkelijk is, zeker, dat weet ik ook wel. Maar daarvoor zei ik, het is een zelfje steeds permanent bewustzijn. Afgelopen week had ik een corrigerend gesprek, om het maar zo te zeggen, met een onderaannemer die niet helemaal voldeed aan de wensen van Dura. En die het nodig vond om tegen mij te zeggen, nou, met deze opmerking geef je je eigen ondeskundigheid wel weer. Toen dacht ik, Willem, let op. Je leeft in het Koninkrijk van God. Je bent een geliefd kind van God. Dus ik heb tegen die man gezegd, dit wordt vervolgd. Het heeft te maken met bewustwording. Jezelf realiseren. Wie ben ik? Waar ben ik? En hoe wil ik dat gestalte geven? Het heeft dus alles te maken met opstelling. Want er bestaat namelijk geen krachtiger mens dan iemand die zich geliefd weet en gesteund weet. Het is ongelooflijk krachtig om Gods liefde te bezitten en om Gods liefde uit te delen. Onvoorwaardelijk. Zonder garanties. Kijk, zo ben ik niet opgevoed. Mijn moeder vond wel dat er bepaalde zaken tegenover moesten staan. En bij bepaald gedrag was ik niet meer haar lieve, haar lieve zoontje. Nou, dat is voorwaardelijk. Ja, pijnlijk. Daar ben ik wel overheen. Maar zo is God niet. God is onvoorwaardelijk. Zonder garanties. Kan ik ervan op aan? Weet ik het zeker? Is dat over 5 jaar nog zo? Zonder garanties. Onvoorwaardelijk. Weet je welke geschiedenis er na Lucas 10 in de Bijbel staat? Ja, ik kon nog even gauw kijken, maar de vraag, hè, weet je. De barmhartige Samaritaan. Het is ongelooflijk krachtig om Gods liefde te bezitten en op zo'n manier uit te delen. En die barmhartige Samaritaan, denk dan maar bijvoorbeeld aan Syrische vluchtelingen of zo. En dan kun je heel wijsneuzerig zeggen, ik ben voor opvang in de eigen regio. Maar ik weet niet of dat bedoeld wordt door Jezus. Nou ja, denk er maar eens over na. Het is ongelooflijk krachtig om Gods liefde te bezitten en om Gods liefde uit te delen. Onvoorwaardelijk en zonder garanties. Nou, en elkaar daarin te helpen. Elkaar daarin te steunen. Geliefd door God, gesteund door Heilige Geest en de ander op verzoek. In Den Haag maakten wij jaren geleden nogal eens de fout. Hebben jullie hier gelukkig geen last van, maar mij maakte in Den Haag de soms de fout door zonder verzoek de ander te helpen. Want wij wisten namelijk waar de ander last van had. Dat zeg ik netjes, hè, maar dat maakt meer kapot dat maakt meer kapot dan dat je lief is. Ja, net drank. Moet je mee stoppen. Op verzoek de ander helpen. Op verzoek de liefde van Christus laten stromen. Altijd op verzoek de ander helpen. Zo ontwikkel je van kind naar zoon. Zo krijgt kindschap echt een flow richting zoonschap. Macht uitoefenen of heersen, wordt het ook wel genoemd. Doe je door je te gedragen. Nou ja, als een inwoner van Gods Koninkrijk. Maar ja, daar hebben we het in de zangdienst ook over gehad. Hè. Daar wonen we, daar verblijven we. Geweldig, geweldig. Tot slot. Lees ik. Een tekst voor. Ook u heeft hij met Christus levend gemaakt. U die dood was door de overtreding en zonde waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen, en wij waren van nature kinderen des toorns evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons, door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade zijn wij zalig en heeft ons met Christus opgewekt en met hem in de hemelse gewesten geplaatst in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. En hoe komt die genade nu in deze wereld? Door jullie. Heel veel zegen daarbij. Dank u wel, Heer, dat we vanmorgen zo een ogenblik mochten stilstaan bij onze ontwikkeling van kindschap naar zoonschap. Heer, wat wij willen En wat wij bedoelen, is dat dat echt in een flow komt. Dat wij hoe langer hoe meer onszelf permanent bewust zijn van onze positie die we hebben gekregen in uw koninkrijk. En dat we ons onder alles mogen realiseren dat wij geliefd zijn door u en gesteund zijn door u, door uw geest. Wat is dat toch een geweldige wetenschap. Heer, maar waar het mij om gaat is dat het niet alleen een wetenschap is en blijft, maar dat het ervaring wordt. In ons leven, door ons leven. Opdat het mag worden tot lof en glorie van uw naam in ons leven en tot vestiging van uw koninkrijk hier op aarde. Dank Heer dat ik daar ook mijn broeders en zusters hier in de gemeente Alphen toe mag zegenen. Dat dat door mag gaan. In Jezus naam. Amen. Want per definitie is het zo, dat je een kookboek uit je hoofd kan kennen en dood kan gaan van de honger.